Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Ik heet u welkom op deze Sabbat in onze dienst. En vanochtend is het thema de wet van God liefde, oftewel de wet van de liefde van God. Het is inmiddels deel 2 en dat wil niet zeggen dat dit de tweede preek is over dit thema, maar het is het tweede deel van deze hele serie. De afgelopen weken hebben we de aanhef van Romeinen 1 van de apostel Paulus, dus aan de gemeente, aan de broeders en zusters in de gemeente in Rome, in Italië, hebben we bestudeerd. Vandaag willen we verder gaan met het tweede gedeelte. En dat is Romeinen 1, vers 8 tot en met 15. Ik lees het u voor uit de herziene Statenvertaling. U kunt het zelf nalezen of meelezen vanuit uw eigen vertaling. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden, of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Als we hieruit leerpunten nemen, uit dit gedeelte, om te bestuderen, dan kom ik eigenlijk tot de volgende 6 thema's. 1. God dankbaar zijn. 2. Verantwoordelijkheid naar God. 3. Volharding in gebed. 4. Vurig verlangen naar bemoediging. 5. De vrucht van onderlinge gemeenschap. En 6. Gewillig Gods opdracht uitvoeren. Laten we deze thema's stuk voor stuk bestuderen vanuit Gods woord, om daardoor beter te leren begrijpen wat de apostel Paulus hier schrijft. En daardoor ook te ontdekken wat Gods geest aan ons in onze tijd daarover te leren heeft. We beginnen dus met God dankbaar zijn. Uit ons schriftgedeelte lezen we dan dat vers 8 nog een keer. Dus Romeinen 1 vers 8. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Je moet goed lezen wat de apostel schrijft. Hij schrijft namelijk in dit vers 1. Dat hij God dankbaar is voor de broeders en zusters in het geloof. En dat hij God dankbaar is over de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. Want dat is dat geloof. In dit thema beperk ik deze studie tot dankbaarheid. En ga ik ook niet te diep in op het hele onderliggende thema's. En op die diepte van de betekenis van dankbaarheid voor de broeders en zusters en het evangelie van Jezus Christus, omdat dat later in deze hele serie van de behandeling van de Romeinenbrief nog verder uitgediept wordt. Denk daarbij aan Romeinen 12 vers 1 en verder, waar de thema's leven voor God en onderlinge liefde wordt uitgelegd. Ook Romeinen 13 met het thema liefde tot de naaste en Romeinen 14 waarin het thema verdraagzaamheid wordt uitgelegd, en de Romeinen 15, waarin de apostel Paulus uitleg geeft over de zwakke en sterke in de gemeente en dienstverantwoordelijkheden. In het gelezen vers geeft Paulus de reden voor zijn dankbaarheid over de broeders en zusters in Rome door aan te geven dat hun geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Daarmee beoordeelt de apostel Paulus de geestelijke stand dus van deze gemeente. Er wordt heel vaak gezegd, ja, je mag niet oordelen. Nee, veroordelen mag het niet. Maar wij moeten oordelen in de geest. Van welke geest is iets? Zo moeten wij dingen beoordelen waarmee wij te maken krijgen. Situaties, toestanden, mensen zelfs. Met wat voor geest komen ze naar je toe? Met vragen. Is dat belangstellend? Is dat leergierig? Is dat oprecht? Of zit daar een ander plan achter? Om je in discrediet te brengen. Om Gods werk in discrediet te brengen. En daarvoor, en zelfs om je te misleiden ook. En daarvoor heb je dus een onderscheiding van geesten nodig. De broeders en zusters in Rome, die houden zich hier, zoals Paulus het schrijft, zich aan het geloof in het evangelie van Jezus Christus en de vervulling van Gods wetten en profetieën die door Jezus geboorte, Jezus leven, prediking, dood en opstanding en hemelvaart in vervulling zijn gegaan. En vervolgens de uitstorting van zijn Heilige Geest. En dat stemt de apostel Paulus, zo schrijft hij, in grote dankbaarheid aan God voor zijn genade over deze broeders en zusters. Als we kijken naar Jezus, Jezus die leert ons te bidden naar Gods wil. En zijn gebed heeft een bepaalde volgorde. Laten we dat gebed waarin Jezus zijn discipelen, dus ook ons, leert te bidden. Laten we dat eens lezen in Matthäus 6, vers 9 tot en met 13. Daar staat dan dat Jezus zegt, bid u dan zo, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons dan heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als we dit gaan bekijken van, en een beetje gaan analyseren wat Jezus ons nu eigenlijk leert. Hè, Jezus die geeft ons als voorbeeld dit gebed. Maar we hoeven ons natuurlijk niet te beperken tot dit gebed. Hè, door alleen dit te bidden, elke dag. Nee, dit is een mooi gebed. Maar Jezus heeft daar wel een diepere betekenis mee, want hij leert ons hier dat ons gebed dient te beginnen met de dankzegging aan God en God de eer te geven. He, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Dat is dankgebed, maar ook meteen een eer geven. En uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dus het erkennen van Gods macht. Het erkennen van wie God eigenlijk is. En ook wie wij zijn. En wie wij zijn in dat koninkrijk. En als we daarmee zijn begonnen in ons gebed, en of dat met deze woorden is, of met andere woorden, dan mogen we onze vragen en zorgen bij God bekendmaken. En vervolgens dienen we te eindigen met het onderstellen van onze wil en onze wensen aan Gods wil. He, van, dat zegt hij, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. He, dus daarin ligt de erkenning van, ja heren, maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Want van u is het koninkrijk, niet van mij. En de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, dat komt van u af. Dat hebben wij niet uit onszelf. En daarom leert Jezus ons dit gebed. En dat is dus ook zo belangrijk dat we God dus dankzeggen voor alles wat hij doet. En wat hij geeft aan ons in ons leven. En zo moeten we God dus ook danken voor de broeders en zusters die we hebben. Om daarmee God te eren vanuit een oprecht hart natuurlijk. En de apostel Paulus schrijft naast zijn dankbaarheid voor de broeders en zusters in de gemeente. In Rome en andere gemeentes. Ook dat hij dankbaar is voor de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus onder de heidenen in de wereld. En niet alleen de toenmalige wereld, maar de hele wereld. Dus eigenlijk gaat de apostel Paulus verder in zijn gedachten, want hij zegt aan de hele wereld, aan alle heidenen. En hij was zich heus wel bewust als geleerde man en kenner van de wereld en de schrift, dat de landen waarin hij is geweest en waarin zijn mede-apostelen zijn geweest, dat dat nog lang niet de hele wereld is. Daar was hij zich echt wel van bewust. Dus hij zegt ook over de toekomst iets. Daar is hij dankbaar voor. Hij gelooft dat dat gebeurt. En hij weet ook dat dat gebeurt. En ondanks ook de tegenstand die de apostelen, zo ook Paulus, kregen in dat werk, en de haat die zij moesten meemaken in de uitvoering van dat werk, is hij zo dankbaar dat het werk doorgaat. En daarmee zijn zowel de apostel Paulus zelf als de andere apostelen gehoorzaam aan wat Jezus gebied, zoals we dat kunnen lezen in Matteüs 28, vers 16 tot 20. Daar staat, en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Kijk, Jezus had hen ontboden, niet gevraagd, maar ontboden. Dus gezegd dat ze moesten komen. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Amen. Jezus, die maakt hier dus bekend aan zijn discipelen, aan de apostelen, later wel eens apostelen, en door de Bijbel heen, aan alle mensen, dus ook aan u en aan mij, dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat is niet toekomend, dat heeft hij al. Daarmee bevestigt Jezus ook dat hij God is. En met die goddelijke autoriteit vraagt hij ons niet, maar gebiedt hij ons om het evangelie te verkondigen aan iedereen op de hele aarde. Om de mensen dood te geven ook, om alles wat Jezus geboden heeft in acht te nemen. Jezus sluit die opdracht dan ook af met de grote bemoediging dat hij met ons is, al de dagen van ons leven. Broeders en zusters en geliefde toehouders, dat is toch reden genoeg alleen al om gehoorzaam te zijn aan Jezus en vol moed, zonder angst, zonder schaamte, zonder terughoudendheid, het evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan alle mensen die we kunnen bereiken en God dankbaar te zijn voor zijn vertrouwen in ons om mee te werken aan zijn liefdevolle plan om zijn geestelijke familie uit te breiden met mensen die in gehoorzaamheid en vol vertrouwen en vol liefde voor God en zijn genade aan hen bewezen. Daarom is de apostel Paulus God zo dankbaar voor de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus onder de heidenen, dus de niet-Joden. En daarmee dus ook voor de broeders en zusters die daaruit voortvloeien, om samen één familie in de geest te zijn, omdat we samen God dienen en samen elkaar mogen dienen in broederlijke liefde. Uiteraard schept dat ook een verantwoordelijkheid naar God en elkaar toe. Naar elkaar, door elkaar te blijven bemoedigen in het geloof, en elkaar te leren in geloof om te groeien in het geloof, en naar God toe om in de waarheid te blijven. Dat is ook een verantwoordelijkheid. En daarmee komen we dan ook bij dat tweede punt, bij dat tweede thema uit dit gedeelte, verantwoordelijkheid naar God. En uit ons schriftgedeelte lees ik dan nog eens een keer vers 9. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. De apostel Paulus schrijft in dit gedeelte dat God zijn getuige is, dat hij altijd aan de gemeente in Rome denkt, en daarmee vraagt hij God ook om hem verantwoordelijk te stellen over wat hij denkt en zegt. Paulus schrijft hier dat hij God in zijn geest dient in het evangelie van zijn zoon. Daarmee geeft hij dus aan dat het God dienen in eerste instantie een zaak is van het verstand, je wil en je gevoel, en daarna pas een zaak van uitvoeren. Hij geeft hier dus ook aan dat God zijn getuige is van zijn denken. Soortgelijke bewoording gebruikt hij ook in Romeinen 9 vers 1. Ik lees u voor. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. In dit vers geeft de apostel Paulus aan dat zijn geweten zijn woorden die uit zijn gedachten zijn verstand voortkomen weegt en beoordeelt door de Heilige Geest. En dat kan hij alleen in waarheid zeggen als hij ook vervuld is met de Heilige Geest van God. Hij zegt dus dat Gods Geest ons geweten aanstuurt in de beoordeling, in de weging van hetgeen we denken en vervolgens spreken. Hetgeen we denken en vervolgens spreken zijn dus ook twee natuurlijke eigenschappen die we moeten onderstellen aan Gods Heilige Geest. Want God eist daarover onze verantwoording af te leggen. Soortgelijk verantwoordelijkheidsbesef lezen we ook in 2 Korinthe 1 vers 23, ook van de apostel Paulus. Daar staat, en ik roep God aan tot getuige over mijn ziel. De apostel Paulus, die beseft dus dat God onze gedachten kent. En daarmee is hij niet de enige. We lezen dat namelijk ook in een gesprek van Petrus tijdens een vergadering en de andere apostelingen en ouderlingen in Jeruzalem. En dat lezen we in Handelingen 15, vers 7 tot en met 9. En toen daarover, en dat daarover moet je eigenlijk het voorgaande gedeelte lezen, dat is een discussie, dat werd een verhitte discussie over de noodzakelijkheid van de besnijdenis onder de Joden en de niet-Joden, dus de heidenen. En er staat dan, en toen daarover, dus over die besnijdenis, een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hem, mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gerechtvaardigd. In Openbaring 2, vers 23 lezen we hoe Jezus aan Johannes beveelt om brieven te schrijven aan de zeven gemeenten in Azië en in dat vers zegt, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Datzelfde lezen we ook dat God zegt tegen Samuel, de profeet, dat hij die harten kent in 1 Samuel 16 vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Dit is namelijk niet wat de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En tenslotte nog in 1 Kronieken 28 vers 9, dan lezen we een vers uit een gesprek van koning David met zijn zoon Salomo, als hij die opdracht om de tempel te bouwen doorgeeft aan zijn zoon. Want David die mocht die tempel niet bouwen van God, omdat hij bloed aan zijn handen heeft. Maar hij heeft zich wel ingezet om schatten te vergaren, spullen, bouwmateriaal te verzamelen, zodat zijn zoon, die geen bloed aan zijn handen had, dat hij wel die tempel kon gaan bouwen. En hij zegt dan in dat negende vers van 1 Kronieken 28, en jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader en dien hem met een volkomen hart, en met een bereidwillige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Wat een waarschuwing ook, hè? Kinderen van God, verlaat God nooit. Want je wordt verstoten door God. Maar waar het om gaat in deze verse, dat is dat God zeer duidelijk in zijn woord aangeeft hoe hij de mens beoordeelt. God oordeelt de mens naar wat er in zijn hart, zijn of haar hart, omgaat. Dus het denken en zelfs die gedachtenvorming staat er. En daarna de passende beloning geeft over de werken die daaruit voortvloeien. Dus we hebben het nodig om controle uit te oefenen over onze gedachten. God eist namelijk verantwoordelijkheid over wat wij toelaten aan gedachten, oftewel wat wij overleggen in ons hart, en vervolgens beloont of straft hij de mens over de daden die uit dat denken zijn voortgekomen, zowel het doen als het spreken. Dat geeft ons als christenen dus een zeer grote verantwoordelijkheid om uiterst zorgvuldig te zijn in wat wij toelaten in onze gedachten en in onze uitleg van Gods woord. Nu is het niet zo van dat je van tevoren alle gedachten kan filteren of kan wegwerpen. Mij is wel de vraag gesteld, ja, broeder André, maar als ik dan gedachten schrijf, ben ik dan meteen zondig, aan het zondigen, als dat verkeerde gedachten zijn? Ik zeg nee. Ik zeg, dat ligt eraan wat jij ermee doet. Kijk, de boze, de Satan en zijn demonen komen op ons af en fluisteren ons gedachten in. Maar wat doe je met die gedachten? Hè? Die gedachtenvorming. Wat doe je dus ermee? Als je zo'n gedachte krijgt, laat ik een voorbeeld noemen van een aantal jaren terug. Toen was ik behoorlijk ziek. Oftewel, de Satan die belastte mij door zijn demonen. Daarvan heb ik ook een getuigenis geschreven op onze website, als ik het goed heb. En anders gaat hij nog schrijven als hij er niet meer op staat. Of uploaden. Maar een aantal jaren terug werd ik overvallen van de ene op de andere dag, dat ik niks meer kon. Oké, dat is één. Na verloop van tijd, ik dacht dat ik een burn-out had. Ik dacht, nou ja, goed, er zijn wat dingen in mijn leven gebeurd. Die moet ik ook een plaatje geven. Dus oké, neem de rust. En dan zal het wel goed komen. Nee dus, dat was het niet. Ik had rust in overvloed, maar dat was het niet. Het werd niet beter. En toen las ik in een pastoraal blad over demonische belasting. Geen bezetting, want dan heb je de deur open gedaan. Nee, belasting. Dat is van buitenaf. En zo voelde dat ook. Het voelde alsof een druk op mijn hoofd werd gelegd. Waardoor ik niet me kon aanzetten. Waardoor het me alle energie ook ontnam. Om dingen te ondernemen. Om mijn post te doen bijvoorbeeld. Maar ook om me met het geestelijke bezig te houden en te preken. De Bijbelstudies te doen en te preken. Dus ik was gestopt daarmee. Tot dat moment dat ik dat las. En toen, dat had ik even nodig. Ik was hier in mijn eentje, in een toren hier in mijn huis. En ik had niemand eigenlijk om over dit soort dingen te kunnen praten. En ik was dus heel blij dat God het mij toonde wat er aan de hand was door dat blad. En toen schoot mij een gedachte, een vers, een Bijbelgedeelte, te binnen. En dat heb ik toen ook opgezocht over wat de Satan doet en wat God doet. En dat God dan ook zegt, of Jezus beter gezegd, is ook God, hè, maar Jezus toen hij nog leefde, dat hij de apostelen, de discipelen, toen waren het nog geen apostelen, de discipelen uitzond om het evangelie te verspreiden. Dus dat Jezus is gekomen om het evangelie te volbrengen en om redding van zonde aan te bieden en dat hij zijn macht gaf om de boze geesten uit te drijven. En toen viel dat kwartje. Toen heb ik God gebeden. En ik heb God gebeden, Heere, neem dit bij me weg. Bestraf de geesten. Bestraf de Satan die die geesten naar me toe heeft gestuurd. En ik heb toen hardop uitgesproken, demonen, in de naam van Jezus Christus en zijn op Golgotha vergoten bloed, tot overwinning op de zonde en overwinning over jullie meester, de Satan, en over jullie, beveel ik jullie, verlaat mij en mijn huis. Want hier is alleen plaats voor de Heilige Geest van God. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, ik zeg dit nu niet omdat ik gestoord ben, niet omdat ik gek ben, maar omdat het mijn ervaring is. Die druk in mijn hoofd, die viel voor 80-90% weg. Ik voelde me beter worden. Ik voelde me beter, niet langzaam aan, maar meteen op dat moment. Er waren ook nog ongehoorzame demonen. Die luisterden daar nog niet naar, daar moest ik ook nog achterkomen. 2 weken later, want het duurde, ik dacht, nou, dat restje wat ik nog voel, dat is dan natuurlijk wel van alles nog op het plekje moeten zetten. Ja, maar nee, toen heb ik dat nog een keer gedaan. En toen bleef het nog een heel klein beetje over. En toen heb ik dat nog een keer moeten doen. En toen was alles weg. Toen was ik helemaal gezond. Ik kon weer werken. Ik was mijn werk daardoor verloren. Of van tevoren was ik mijn werk al verloren. Door andere omstandigheden, laat ik zo zeggen. Mijn gewone reguliere werk. En ik kon weer gaan solliciteren. Ik had weer de kracht. Ik had weer energie. Ik ben weer begonnen met bijbelstudies te doen. Ik ben weer begonnen om die bijbelstudies in te spreken, door te geven. Op internet te zetten. En daar voelde ik me goed bij. Tot op de dag van vandaag. Halleluja, amen. En dat is het getuigenis wat ik kan geven door de macht en de kracht van Jezus Christus en zijn bloed en God zelf, de Vader en de Heilige Geest. Dat is de drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is God. En dat is in dit kader dat je moet heersen over je gedachten. Dat je de duivel niet moet toelaten in je gedachten. Wat hij ook toefluistert. Want in die tijd heb ik ook zelfmoordgedachten gekregen. Ik heb daar geen behoefte aan gehad om dat te doen. Maar die gedachten, die werden me in mijn hoofd gezet. En die heb ik direct, maar dan ook direct op datzelfde moment, heb ik die uitgebannen. In de naam van Jezus Christus. En zijn Heilige Geest en God de Vader. Heb ik ze uitgebannen en meteen weg. En bestraft die geesten. En ze zijn weggebleven. Dat is me 1 of 2 keer overkomen in die periode. En ik heb dat meteen aangepakt. En dat is die verantwoordelijkheid die God van ons vraagt. Wat doe je met de gedachtes die je hebt? Die gedachtevorming kent God. Is dat de zondige gedachte die ik had? Ja. Maar ben ik daarvoor aansprakelijk te stellen door God? Nee, want ik bedacht ze niet. Ze kwamen in mij en ik heb ze bestraft. Meteen, op hetzelfde moment. Hij heeft die schrift ingemaakt en heb ik ze meteen weggestuurd. En heb ik gebeden tot God en gedankt dat hij dat gebed heeft verhoord. Dat hij me die kracht en die macht gaf waar Jezus het over had. En waar Jezus het over heeft in zijn woord. Van dat hij ons die macht en die kracht heeft gegeven die hij van zijn Vader heeft gekregen, om te heersen over de geesten. En dat is die verantwoordelijkheid die de apostel Paulus neemt, door God te vragen zijn getuige te zijn in wat hij spreekt en wat hij schrijft. Want dat zijn uitingen van wat je denkt. En om daarin zorgvuldig te zijn en te blijven, hebben we dan ook de hulp van God door zijn Heilige Geest nodig. En die mogen we aan God vragen in ons gebed. Tot zover de studie voor vandaag. Dit is meteen ook de overgang naar het volgende punt. Het volgende subthema. Volharding in gebed. Dat lezen we volgende week en dan gaan we daarmee door. Met deze Bijbelstudie. Over die verzen die ik heb voorgelezen uit Romeinen 1. En ik vraag u ook, als luisteraars, als broeder en zuster van ons, om voor mij te bidden, dat ik van God ook de wijsheid en de vaardigheden en de kracht en inspiratie krijg, om zijn woord altijd zuiver over te dragen. In alle waarheid, zonder eigen verzinselen, zonder eigen interpretaties, maar volledig zuiver aan u door te geven. En bid daarvoor, en bid ook voor uzelf en voor uw medebroeders en zusters, in het overdenken van het woord wat u vanmorgen heeft gehoord en meegelezen heeft. Dat u daar de komende week mee bezig bent, en dan ook alvast die andere verzen leest, wat we hebben voorgelezen vanmorgen uit dit gedeelte, om daar ook alvast zelf over na te denken. Heeft een Bijbel met verwijsteksten, zoek ze dan vast op in de voorbereiding. Dan ben je al voorbereid op wat er komen gaat. Ik wens u verder een rijk gezegende Sabbat toe en een gezegende week. En bid en volhard en geloof en leg aan God verantwoording af over uw gedachten en over uw daden. Ik wens u daarbij God zegen en leiding van Gods Heilige Geest toe. Amen.